Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SNM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SNM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld, om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Hallo luisteraars, welkom bij de 24e aflevering van de Fragile Wing podcast. Ik ben hier weer samen met Emma.
Ja, ik ben er ook weer.
Hey Emma. Fijn om je weer te zien.
Ja, zeker.
En fijn om weer samen verder te kunnen gaan met het beantwoorden van de vragen die we gekregen hebben.
Ja.
En we wilden vandaag beginnen met de vraag. Hoe klinkt een kinderliedje wat de cult zingt? En dan hebben we het over de kinderliedjes die gebruikt worden door de cult om kinderen te programmeren.
Ja.
Programmeerliedjes.
Ja.
En deze vragensteller vraagt dus hoe klinkt het en is het belangrijk voor ons om ze te kennen zodat we ze kunnen herkennen?
Nou ja, je herkent ze al. Iedereen kent deze liedjes. Dus zijn niet speciale geselecteerde liedjes, zeg maar, die nog nooit iemand gehoord heeft. Alleen mensen die in de cult opgegroeid zijn. Dat is niet zo. Het zijn gewoon kleuterliedjes.
Ja, heel veel kleuterliedjes. Ja. Liedjes die op kinderdagverblijf op kleuterschool gezongen worden.
Ja.
In de eerste groepen van de basisschool, moet ik zeggen.
Zijn je nou kleuterklas?
Ja, je kunt wel horen welke tijd ik nog uitkom. Maar ja, inderdaad, op die leeftijd, hè, de liedjes die er dan zijn, hele gewone liedjes,
normale liedjes die iedereen kent.
Die iedereen kent, waar je eigenlijk niks achter zoekt.
Nee.
En soms worden die liedjes gewoon gebruikt zoals de oorspronkelijke liedjes zijn. En soms wordt de tekst ook aangepast door de cult. En die tekst hoor je dan natuurlijk niet zomaar even zingen buiten.
Nee. Nee.
Maar goed, de melodie van die liedjes,
die zijn er.
Die is hetzelfde.
Ja, die zijn er, ja.
Nou ja, als een kind wat daar uitkomt zo'n liedje hoort met de tekst in de buitenwereld,
ja,
dan komt toch de andere tekst ook naar boven, lijkt mij.
Ja, ja. Dat klopt bij een aantal delen, hè? Niet allemaal.
Ja, dat is natuurlijk ook zo.
De delen van binnen en buiten, die gaan dat herkennen. Die zijn dan weer getriggerd daardoor.
Daardoor, hè? Ja. Ja. Kun jij wat liedjes noemen, Emma?
Ja, ik heb even een paar opgeschreven. We hebben net bedacht, we gaan ze niet zingen. Want dat zou echt heel triggerend zijn. Ik vind het ook helemaal niet leuk om dat te zingen, zeg maar. Ik ga wel even wat opnoemen. En sommige teksten zijn ook veranderd. Maar bijvoorbeeld Tita Tovenaar. Dat is natuurlijk van een televisieprogramma van vroeger.
Ja.
Maar dat is, mijn vader is een tovenaar, een Tita tovenaar. Het is waar, het is raar, het is waar, zoiets. En hij heeft het ook aan mij geleerd, maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit en dan hoor je een klap in de handen. En alles staat stil. Nou, dat is echt een programmeerliedje in het programmeren van delen die dus met een klap in de handen stil worden gezet. En dan komt er een opdracht of wordt hun iets aangedaan of er verandert wat in de setting. En daarna worden ze zich weer wakker geklapt, zeg maar, door de klap in de handen. En dan gaat het weer verder.
Ja.
En zo wordt dat gebruikt, dat liedje.
Dus die klap is eigenlijk een soort trance wat er dan opgeroepen wordt eigenlijk door die
klopt.
Klap. Die klap is daar de cue van eigenlijk, zeg maar.
Ja. Ja, klopt. Ja, die klap zet alles stil.
Ja, ja.
En dan gebeurt er iets. Dat is een van de liedjes.
Ja.
Wat daar voor mij een beetje bij hoort is het sprookje. Ja, want je hebt natuurlijk ook wel sprookjes of verhaaltjes.
Ja, zeker. Ja.
En van Vadertje Tijd.
Ja.
Dat is ook het stilzetten van de tijd, letterlijk.
Ja.
En dan is er ook weer een programmering. En in de film van Alice in Wonderland, de nieuwe films, nu ook met Johnny Depp is allemaal, nieuw, zijn ze niet heel nieuw meer, maar wel opnieuw verfilmd.
Ja.
Daarin zie je ook heel duidelijk dat die tijd, die wordt op 11:55 gezet. Hè? De tijd bij de theetijd, hoor je dat, met het konijn. Het witte konijn.
Ja.
He, die is altijd te laat.
Ja.
En die komt als bij de Maartse haas. En daar staat de tijd stil. Want daar vadert je tijd, heeft daar de tijd stil gezet. Ja, ja, ja. En dat zijn ook allemaal aanwijzingen van... wij programmeren dit, wij hebben dit in de hand... en jij hebt gewoon te zijn op de plek die wij jou geven. En ook de tijd die wij jou geven. Dus herprogrammering hoort hier ook bij. Dus je gaat weer terug in de tijd. Je gaat terug in de tijd, terug in de tijd. Want elke keer, je ziet dat klokje van die Maarse haas of dat witte konijn, die staat ook constant.
Weer
gaat hij weer terug.
Op dezelfde tijd.
Als hij dus naar voren wil, dan gaat hij weer terug. Ja, en dat zijn echt wel programmeren dingen.
Ja, ja. Ik heb ook begrepen van Survivors dat het lied In de Maneschijn een programmeerlied is.
Ja.
En zo zijn er natuurlijk heel veel liedjes die je gewoon in je jonge jaren hebt gehoord. Waar ook niemand echt stilstaat bij de tekst. Hè? Wij kregen natuurlijk gewoon als kinderen die liedjes aangeleerd. Ja. Maar ja, dat denk ik soms ook wel eens bij bepaalde Sinterklaasliedjes of zo.
Ja, klopt.
Ongetwijfeld zijn daar ook programmeerliedjes bij. Ja. En als je echt even op de tekst gaat letten, gewoon zoals wij dat als kinderen hebben geleerd, het is eigenlijk soms hele bizarre teksten.
Ja, het is hele rare teksten.
Hele rare teksten. En dan zijn ze nog niet eens veranderd, dus voor cultdoeleinden. Maar het zijn gewoon programmeerliedjes.
Ja, ja, ja. En op een grote paddenstoel. Al die liedjes zijn dat. Die, als je dat hoort, dan wordt er of aan gedacht of er zit een boodschap in.
Ja. Ja, en het kan dus in de gewone tekst dat daar een boodschap ingelegd is. Of de tekst kan veranderd worden. Hè? Ja. Daar heb jij ook een voorbeeld van,
Ja, ik heb hier een voorbeeld van. En dat is het liedje, dat is mijn paasherinnering, zeg maar. Van het paasfeest.
Ja.
Dat is eigenlijk het liedje van Zakdoekje leggen.
Ja.
Het melodietje tenminste. Mm-hmm. En dan zaten we in een kring en dan liep er iemand rond. En dan werd er gezongen van... muntje leggen, niemand zeggen. Wie heeft dan toch gekletst? Wie verdient dan aan welke straf? Of van welke stof of van welke leer? Bij welke Judas leg je dit muntje neer? Kijk voor je, kijk achter je, kijk aan beide zijden. Jij bent een Judas en jij verdient te lijden.
Okay,
en dan keek je dus achter je. En dan werd je eruit gepakt uit
als
die kring.
Als het muntje bij jou lag, dan was jij de Judas.
Ja, ja. En dan werd je op met Pasen werd je gekruisigd. Letterlijk op zijn kop gehangen, hè? Want dat was met de verrader.
Ja.
En je wist nooit natuurlijk of je aan de beurt was, maar je wist ook nooit of jij dus werkelijk gekletst had of niet.
Mm-hmm.
Omdat je dat niet meer kan herinneren, hè? Omdat er dus geswitst wordt.
Ja.
Want misschien waren er wel delen die gekletst hadden, maar dat wist je dan niet.
Nee.
Of er was helemaal niet gekletst, maar er wordt beschuldigd dat er gekletst is.
Ja.
Dus dat was heel, heel stressvol en heel beangstigend.
Ja.
Dus dat is zo'n liedje, die is dan aangepast.
Ja.
En ook nog zo'n liedje, ook weer met een feest. En dat is dan een christelijk liedje dan, die ik ook van de basisschool ken. Mm-hmm. Hè? Van,
ja.
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
Ja.
Ja, en dat was dan dat je dus, ik weet nu hoe ze dat doen, hè?
Mm-hmm.
Maar toen zag je dus echt kinderen in de brand staan als kaarsje. Hè? Ja. Op hun hoofd was een soort van hoedje gemaakt, een puntmuts, zeg maar. En die stond in de brand. Dat was het kaarsje, die moest branden.
Ja.
Nu weet ik dat ze dat met een bepaald poeder doen, brandbaar poeder.
Mm-hmm.
Ja, dat gebruiken ze in films, in shows en zo allemaal.
Ja.
En dat steken ze dan in de brand. Ja, als kind weet je dat niet. En je ziet daar gewoon...
een kind in de brand
dat
staan.
Dat is dus het kaarsje wat brandt voor Jezus.
Ja.
Nou, halleluja. Ja. Dat is echt niet...
Nee.
Dat is echt niet wat je wil.
En nee, tuurlijk niet.
Dat maakt natuurlijk het hele Jezusbeeld en het hele Godsbeeld. Mm-hmm. Vernielt dat daar natuurlijk compleet. Alles wat je daar nog... goed zou van kunnen vinden.
Ja,
zeg maar.
Ja, het wordt dan heel beangstigend. En ook voor dat kind zelf. Want je denkt toch dat je gaat branden.
Ja.
Of dat je in de brand gaat.
Ja,
dat jou gaat verbranden. Dat denk je toch.
Ja, en dat Jezus dat wil. Dat jij dus in de brand gaat.
Ja, ja.
Ja, en ook dat er zijn nog een paar zinnetjes na. Van jij in jouw klein hoekje en ik in mij. Weet je, dat is die isolerende factor zit er dan weer in.
Ja.
Niemand mag met elkaar praten. Niemand mag met elkaar dingen te maken hebben. Dus iedereen zit... in zijn eigen hoekje.
En, ja.
Ja, dat is ook weer de ontzettende eenzaamheid die eigenlijk dan naar boven komt in zo'n liedje.
Ja.
Je gaat branden of je gaat niet branden, maar je bent alleen. En ja, de Heer Jezus is ook nergens meer, want die wilde juist dat dit gebeurde met
jou, weet je wel. Dus ja.
Intense eenzaamheid in dit en ook in dat vorige liedje, hè, van dat muntje leggen.
Ja, de intense eenzaamheid ook onder elkaar of naar elkaar dan eigenlijk. Ja. Hè? Want je mag natuurlijk niemand vertrouwen en je weet niet waar je aan toe bent. Hè? Dat is natuurlijk, je weet niet wat je gaat te wachten staat.
Nee, het lot bepaalt eigenlijk
precies
over jou.
Ja,
hè?
Ja. Dat. Dus
en
dat is
wie bepaalt het lot dan?
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk altijd al bepaald. Want ze weten precies wie ze eruit moeten halen.
Ja.
Nee, maar voor ons toen was het. Het lot bepaalt, dus dat weet je nooit.
En nee, dus dat is natuurlijk dat alleen al is natuurlijk zo ontzettend beangstigend.
Ja, klopt.
Ja. Er schiet mij ineens te binnen waar In de Maneschijn over gaat. Tenminste, een stukje wat ik dan weet. Want dan is die tekst van In de Maneschijn klom ik op een trapje door het raamkozijn. En dat gaat dus over astraal reizen.
Ja.
Dus ineens schoot dat me weer even te binnen, ja. En zo kan er dus gewoon in een bestaand liedje allerlei betekenissen aan zitten.
Ja.
Hè?
Ja.
En dat zijn dus inderdaad hele gewone dingen.
Ja. Dat
die daar dan uitgelegd worden op een bepaalde manier.
Ja, het zijn voor mij, want ik heb ook heel lang gedacht van wat zijn dat dan voor liedjes?
Ja.
Want ja, ik wist het natuurlijk ook niet.
Nee.
En mijn delen die zingen dat ook niet zomaar.
Nee, tuurlijk niet.
Maar als ik dan gewoon iets aan het doen was en opeens plopte zo'n heel oud liedje in je hoofd, dan denk ik, oké, dan is dat er een. Want waar in de vredesnaam komt dit nou weer vandaan opeens, weet je wel? Dus dat wordt dan van binnenuit toch ergens gezongen of herinnerd.
Ja, dat denk ik ook.
En dan denk ik, oh, dat is dus zo'n liedje. Maar dat zijn dus hele, hele normale kinderliedjes.
Ja. Ja, en sommige van die teksten zijn dus al best wel apart of symbolisch of sprookjesachtig. Ja. En die zijn dus heel makkelijk om te buigen tot een bepaalde betekenis.
Ja.
En als ze echt letterlijk de betekenis willen bedenken, dan bedenken ze dus andere woorden op zo'n lied. Maar dat hoeft helemaal niet bij alle liedjes dus zo te zijn. Want als je gewoon naar die tekst kijkt, kun je daar al van alles mee doen eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel goed, dat wel goed is om te beseffen.
Ja.
Zing niet achterloos elk kinderliedje. Want er zitten vaak al in de gewone tekst al hele rare dingen. Terwijl je dat helemaal niet bij stilstaat. Want je bent gewoon opgegroeid met die liedjes.
Ja.
En heel vaak zit daar al iets in van dat iets niet mag. Of dat je straf ergens voor krijgt. Of, of weet ik veel wat. Dat zit in de gewone tekst vaak al.
Zeker al met die Sinterklaasliedjes.
Ja, dat helemaal.
Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is,
de roem.
En de zak van Sinterklaas. Nou, ik weet er al misselijk van als ik het hoorde. Weet je? Ik weet wel over welke zak dat gaat. Dat is niet de zak waar cadeautjes in zitten.
Nee.
Weet je wel? Dus dat het is allemaal zo ook heel dubbelzinnig.
Ja, dat is het woord wat ik even zocht. Ja.
Maar ook die roe. Ik was doodsbang. Hè?
Ja.
Want dat werd passend onpas werd het gezongen.
Ja.
Maar ook op een wat eigenlijk een leuk feest moest zijn, wordt het weer vermengd met iets heel naars en heel rot eigenlijk. Waar je zeker weet, daar gaan we weer naartoe. Of die tijd komt er weer aan, hè?
Ja.
Dat ook.
Nou, dat en die liedjes die klinken dan, kijk met de Sinterklaasliedjes of met de kerstliedjes. Het
begint al in september.
Ja, dus maandenlang hoor je eigenlijk die liedjes ook gewoon als je boodschappen aan het doen bent in de winkel. Dan daar zit gewoon heel veel angst bij natuurlijk.
Ja.
Heel veel angst. En altijd dat je in de greep van de angst wordt gehouden.
Ja. Ja, dat.
Ja.
En het is zo vermengd met het gewone leven.
Ja.
En dat maakt het leven dan ook weer een heel stuk ingewikkelder.
Ja.
En dat is gewoon heel naar.
Ja, inderdaad.
Ja, dus dat zijn de liedjes. En daar was ook nog een vraag bij. En dat ging over de programmering. Kunnen jullie wat meer vertellen over bijvoorbeeld het gebruik van paddo's, LSD en DMT tijdens de programmering? Want weet je, die kinderliedjes, dat staat niet alleen voor op zichzelf. En heel veel dingen staan niet op zichzelf.
Nee.
Er wordt heel veel drugs gebruikt.
Ja.
Als ik eraan terugdenk en als ik mijn delen voel in de programmering, dan zijn ze altijd duizelig, misselijk, draaierig.
Ja.
Dubbel zien, mistig in het hoofd, stemmen ver weg.
Mm-hmm.
Alsof je ergens zweeft. Dus dat is het gebruik van drugs,
ja,
daarin medicijnen.
Ja. Ja, dit zijn natuurlijk ook echt, wat hier genoemd wordt, zijn natuurlijk ook echt de bewustzijnsveranderende drugs. Hè?
Ja.
Dus de geestverruimende drugs.
Ja.
Waardoor alles natuurlijk ook nog een soort extra lading erbij krijgt. Wat je al meemaakt en wat je al niet kan bevatten eigenlijk, wordt daardoor natuurlijk nog...
Ja, het wordt nog echter. Het wordt, nou, weet je, je
intenser,
maakt het intens.
Ja.
Je maakt het intens. Door kleuren, door geluid. En dan wordt het echt diep in je geheugen gegrift eigenlijk. Als ik dat zo kan zeggen. Omdat het dan zo extra intens wordt weggezet door die troep eigenlijk.
Door die drugs,
Door die drugs.
Ja, dus dit zijn natuurlijk ook geen drugs die zorgen dat je er juist niet zo goed bij bent. Je bent wel in een andere bewustzijnstoestand, maar het zijn drugs die eigenlijk alle prikkels versterken.
Ja.
En niet die jou een soort verdoven, waardoor je het allemaal niet meer zo goed meekrijgt.
Nee.
Maar juist de drugs die de ervaringen versterken, waardoor ze heftiger nog binnenkomen en intenser nog binnenkomen, denk ik.
Dat klopt.
Ja. Ja.
Zeker als je dan nog kind bent en je zit nog in de leeftijd van de fantasie, dat het allemaal nog werkelijk is.
Ja,
ja, dan kunnen ze gewoon hun gang gaan met alles echt... werkelijk maken.
Ja,
je moet hier heel erg denken aan de geestenmoeders.
Mm-hmm,
Toen ik delen kreeg die daar over begonnen te vertellen, toen dacht ik, waar heb je het over?
Mm-hmm.
En er zijn gebieden in Nederland, hè, waar ze, vooral in de moerasachtige gedeeltes van Nederland, waar ze vroeger heel bang waren voor de witte wieven, zeg
ja,
maar.
Ja, zeker.
Hè, die in de mist, s morgens vroeg of 's avonds kwam de mist daar over de landen en over de moerassen.
Ja.
En dan zagen ze de witte wieven.
Mm-hmm.
En daar wordt ook op getraind. En dat noemen ze dus ook de geestesmoeders.
Ja.
Dus je wordt verbonden aan een geestenmoeder. En toen ik dus mee ging kijken eigenlijk in de programmering, toen zag ik dus dat ze een soort van laken aan een touw hadden gehangen bij mij.
Mm-hmm.
En die kwam naar mij toe.
Mm, ja.
En dat was wel apart. Want dan zag ik dus bij één deel, zag ik dus, die stond op een afstandje te kijken. Kon ik met hem meekijken eigenlijk. En die zag dat dus. Die zag heel die trucages, zeg maar, daar gaan.
Mm, ja.
Maar een ander deel, die het dus gezien had. Mm-hmm. Die dus echt een geestenmoeder had.
Ja.
Die zag echt een geestenmoeder daar.
Ja.
En toen voelde ik ook echt de duizeligheid en de verwarring en de mist. En dan denk ik, oh, zo creëren ze dat dus, hè? Mm. En ze laten je dus geloven dat dat een geestenmoeder is. Maar het is gewoon een laken wat daar zweeft.
Ja, ja.
En hoe jong je bent, dan is dat gewoon waar.
Dan is dat gewoon
als je klein bent, geloof je de monsters onder je bed.
Ja, ja.
Want die zijn er echt.
Ja.
En ja, zo gaan ze dus met die middelen zorgen ze dus dat zoiets werkelijkheid wordt.
Ja.
En dat is natuurlijk een heel goed middel om te gebruiken.
Ja.
De drugs.
Ja.
Daarin.
Ja, je kunt op die manier dan natuurlijk een kind alles laten geloven.
Ja.
Hè?
Ja, want je hebt het toch gezien?
Ja, ja. En dat heb je ook gezien.
Ja, je hebt het zeker gezien. Ja, dat klopt, ja.
En je waarneming wordt inderdaad natuurlijk beïnvloed door die drugs.
Ja. Ja. En dan is het altijd mooi dat er altijd andere delen, of heel vaak andere delen, hebben meegekeken van een andere afstand, van een ander perspectief.
Ja.
Die zeiden, ja, maar het was eigenlijk een laken. Weet je wel?
Ja, ja.
Dus dat, ik vond dat heel, heel fijn. Niet op dat moment voor dat deel, wat dus wel echt een geestesmoeder had. Want het was een heel belangrijk. Ze had eigenlijk eindelijk ook een moeder, weet je wel?
Ja.
En dan bleek het gewoon een laken te zijn. Dus intens verdrietig.
Ja, ja.
Maar ik was altijd wel blij dat een aantal zeiden van, oh, maar dat was zo en zo gegaan.
Ja, dat je dat dan kunt ontmantelen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat heel veel wordt gedaan als echt, maar is dus eigenlijk een trucage. Net als met dat dat je een kaarsje bent, dat je brandt. En denk, ja, maar dat was gewoon poeder. En dat maakt het op een andere manier anders. Ik zou niet zeggen minder erg, maar wel anders om te verwerken.
Ja, want op dat moment is de ervaring voor dat deel die dat ziet of meemaakt, is natuurlijk heel echt.
Hè? Er staan kinderen in de fik en die zijn allemaal doodgegaan, weet je wel. En,
en
nu kunnen we zeggen... dat was voor jou zo, maar er stonden hoedjes in de brand. En die hebben ze later gedoofd. Die kinderen zijn niet dood. Mm-hmm. En dat is iets heel anders om te verwerken.
Ja, dat.
En in de heftigheid.
Ja.
Dan dat je dus al die kinderen daar hebt zien sterven. En dat is...
Ja.
Ik was altijd wel blij met deze extra informatie.
Ja, dat begrijp ik, ja. Ja. En op dat moment is die emotionele ervaring is natuurlijk hetzelfde.
Ja.
Als je op het moment dat ziet of meemaakt, dan is dat op dat moment wat er echt gebeurt.
Ja.
Dus emotioneel is die impact op dat moment natuurlijk
absoluut.
Heel groot.
Ja.
Ik heb er wel een vraag bij je, Emma. En dat is hoe dit zich verhoudt tot het echt, wat er echt gebeurt natuurlijk, waar mensen en kinderen sterven.
Mm-hmm.
Maar ook de geestelijke kant van de zaak. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen die de hele geestelijke kant van ritueel misbruik dus eigenlijk ontkennen.
Ja.
En wel geloven dat dit gebeurt, maar dat het allemaal trucage is.
Ja.
Kun jij iets zeggen over hoe jij dat onderscheidt? Want wij geloven natuurlijk heel duidelijk dat er dingen worden in scène worden gezet.
Ja.
En dat die geestelijke realiteit er ook is, waaruit wel degelijk een geestelijke wereld is die zich ermee bemoeit en die soms ook zichtbaar is.
Ja.
En we geloven trouwens natuurlijk ook dat er wel degelijk kinderen echt sterven op allerlei gruwelijke manieren.
Ja.
Kun jij iets zeggen over hoe jij dat verschil herkent of voelt? Of...
Ik heb gezocht naar het begin en het eind van het verhaal.
Mm, ja.
En kijk, als zo'n... we gaan even terug naar die geestenmoeder. Er zit een heel klein deel bij iemand op schoot. Bij vaak een vrouw daar.
Ja.
En daar komt dus een geestenmoeder naartoe.
Mm-hmm.
Nou, dat kleine deel ziet dat stukje van het verhaal. Maar het verhaal is groter.
Mm, ja.
En ik wil dan eigenlijk... het verhaal van verschillende perspectieven zien.
Ja.
En dus ik ga vragen, wie was daar nog meer bij?
Mm, ja.
Want elk verhaal is een soort van puzzeltje op zich.
Mm-hmm.
En dan lopen natuurlijk hele lange lijnen door. Door alle jaren heen, zeg maar. Die verbinden alles met elkaar. Maar heel veel dingen zijn losse puzzels, zeg maar, die je wel kunt leggen. Maar die is, omdat je dus gesplitst wordt, heeft iedereen maar een puzzelstukje in de hand.
Ja, precies. Ja.
En als je met elkaar die puzzel kan leggen van die avond, van die geestenmoeder bijvoorbeeld,
mm-hmm,
dan kun je dat hele verhaal zien. En dan weet je dus dat er een trucage bij zat.
Mm-hmm, ja.
Ik heb ook verhalen waarvan ik heel graag wilde dat er een trucage bij zat, maar die is er dus niet.
Mm-hmm, ja.
Dus ik heb dat verhaal nagevraagd en ze zijn gaan vertellen dat iemand dood werd geschoten. Toen dacht ik, ja, maar... kan dat dan wel? Want ze zijn ook wel zuinig op de mensen die er zijn. Er wordt niet zomaar iemand doodgeschoten.
Mm-hmm.
Hoe groot is dit verhaal?
Mm-hmm.
En toen ben ik na gaan vragen en is er verteld. En er komen steeds meer dingen bij elkaar. Maar meerdere verhalen ook bij elkaar. Dus die avond is eigenlijk bestaat uit 5 puzzels, zeg maar.
Ja.
En iedereen heeft zijn eigen stukje erbij gelegd.
Ja, ja.
Maar er is dus werkelijk iemand doodgeschoten voor mijn ogen.
Ja.
En die jongen is later dus ook als offer gebruikt voor in de heksengroep.
Okay, ja.
Dus dat is, het is niet een losstaand schietpartij daar.
Nee.
Maar was dus een groter verhaal aan de gang die avond.
Zat in een bepaalde context.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat heeft mij geholpen in... wat trucage was en wat dus echt was.
Ja.
Ik wil,
door alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen.
Het begin van het verhaal
wil
ik graag weten en het einde en alles daartussenin. En dat is moeilijk, omdat er ook in de programmering zijn er delen die puzzelstukjes meekrijgen en worden weggestuurd.
Ja, 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 ja.
Dus dan mis je altijd stukjes.
Ja, ja.
En wat ik zelf ook wel doe is, als ik een verhaal had gehoord of hoor, dat ik hem terugspoel eigenlijk in mezelf.
Okay.
En dan ga ik hem nog een keer na.
Ja.
En denk ik, klopt dit eigenlijk?
Mm-hmm.
Of mis ik? En dat ik heb dan het gevoel dat ik dingen mis.
Ja, nou precies. Want ik denk dat er ook een gevoelstukje
bij
zit.
Ja, zeker. Ja. Dan denk ik, dit voelt niet lekker. Mm-hmm. Dit voelt, het is niet kloppend met mm-hmm. elkaar. Ik mis dingen.
Ja.
Ook in de logica van hoe ze dingen doen,
klopt
dit niet.
Mm-hmm.
En dan denk ik, ja, maar dan mis ik dus stukjes.
Ja. Dat is eigenlijk ook je intuïtie. Ja. Dan toch weer, waar we vaker natuurlijk op uitkomen. Hè, die jou dan toch vertelt van, nee, dit is niet het hele verhaal. Of er klopt iets niet aan. Of hè, het is niet compleet. Of het is niet volledig.
En soms weet ik het echt niet en dan laat ik het liggen.
Ja. Ja.
En dan kijk ik er op een ander moment weer naar.
Ja.
En heel vaak als het verhaal dan zo blijft zoals het is, dat er niet aan veranderd wordt eigenlijk.
Ja.
Dan denk ik, dan is het dus gewoon zo gegaan.
Ja, ja, ja.
En ja, zo doe ik dat dan.
Ja, ja.
Op die manier.
Ja. Ja, en dat lukt bij jou dus ook, hè? Nu in elk geval, om die puzzelstukjes dus bij elkaar te leggen. Hè? Want dat zal natuurlijk echt niet bij iedereen zo werken.
Nee. Nee.
Het zal ook niet bij iedereen zo zijn dat het lukt om dan verschillende delen met hun verschillend puzzelstukje bij elkaar te krijgen. Hè? Nee. Heel vaak hebben mensen natuurlijk maar fragmenten van een verhaal of een flart van een verhaal.
Ja.
En ik denk dat allereerst is je ervaring gewoon heel belangrijk.
Ja.
Wat je daar ervaren hebt is heel belangrijk. En
alles
maakt
serieus nemen wat daar gebeurt.
Ja.
Dat heb ik wel echt mezelf voorgenomen.
Ja.
Want ik had ook heel erg de neiging om te zeggen, ja, maar dat weet ik niet.
Ja. Ja.
Dat is wel een rare tijd dat dat gebeurd was.
Ja, ja, ja.
Weet je, dat ik het voor mezelf wilde gaan bewijzen opnieuw.
Ja.
Omdat ik het ook wilde snappen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zit mezelf en al mijn delen in de weg. Want die gingen echt niet meer praten tegen mij.
Nee, nee.
Dus toen dacht ik, ja, maar dit helpt dus niet. Dan alles wat ik nu hoor, is waarheid.
Ja.
En dan gaan we later nog wel eens kijken of het een trucage was of niet. En uiteindelijk maakt dat niet uit. Want het trauma op dat moment is voor dat deel zo echt.
Ja.
Ik denk, dat moet ik dus zo behandelen als zo echt. En dan moet ik helemaal geen waarheidsvinding overheen gaan doen.
Nee, maar dat is precies een beetje wat ik bedoelde. Ja. Dus dat je wel uitgaat van, een deel heeft dat gewoon ervaren.
Ja.
Hè? En dan misschien wordt er later duidelijk hoe het precies is gegaan. Ja. Misschien wordt dat ook niet duidelijk.
Maar dat maakt voor dat deel niet uit.
Nee.
Voor mijzelf wel,
maar
voor dat deel, die zag die geestmoeder op haar afkomen. Eindelijk heb ik een moeder die van me houdt, die mij vasthoudt. En dat werd ingezet in hele beangstigende, moeilijke situaties, waar dus wel iemand echt om het leven werd gebracht.
Ja.
Kwam die geestmoeder om te troosten. Kwam die geestmoeder om je vast te houden. Je bent niet alleen hoor, weet je wel. Dus dat was een hele cruciale rol die zij dus innam.
Mm-hmm.
Waar ik denk ook, het was niet alleen een laken, maar daar werd dus ook echt in de geestelijke wereld een demon aangekoppeld.
Ja.
Die ook echt gezien werd door dit deel. Want ze zag dus echt een witte geestenvrouw.
Ja.
Hè? En met gezicht, gewoon.
Ze zag ook meer dan het laken wat het dan
was. Ja, ze zag daar echt de perfecte moeder.
Mm-hmm. Ja.
Dus daar wordt ook een stuk, met die drugs en de geestelijke lading eroverheen, is het gewoon echt hartstikke echt voor dat deel.
Ja. Ja, en de impact die dat op dat deel heeft, is los van hoe het tot stand gekomen is, natuurlijk net zo groot.
Want er was eindelijk iemand in die vreselijke situaties die er was en die jou beschermt.
Ja.
Want dat is wat je wil.
Ja, natuurlijk. Ja. En dat wordt natuurlijk uiteindelijk door hun dan weer ingezet om jou juist te binden en om jou juist vast te houden. Hè? Dat er daar ook iets liefs of iets goeds is, wat helemaal niet uiteindelijk natuurlijk zo is.
Ja.
Ja.
Want ik herinner mij heel goed dat ik dus met dat verhaal aan de slag ben gegaan, ook op geestelijk gebied.
Ja.
En dat wij dus eigenlijk die geestmoeder ontmanteld hebben.
Ja.
En dus echt zagen wie dat werkelijk was. En dat was gewoon echt, dat was gewoon weer zo'n zwarte gruwel. Of zo'n zwarte, zwart gedrocht wat het was. Het was helemaal niet meer mooi. Het was helemaal niet lief. Het was afschuwelijk. Het was gewoon, het was gewoon een demon die daar dan voor je staat. Die ontmanteld wordt.
Ja. En die toen dan voordeed of zich liet zien als iets moois eigenlijk.
Ja. Ja. Gewoon dat je daar weer met duisternis te maken hebt.
Ja.
En, maar het afscheid daar, dat ik het voelde, dit hoort niet in mijn leven.
Mm-hmm.
Dat was heel, heel emotioneel intens.
Ja. Omdat het iets goeds was voor dat deel. Iets liefs voor dat deel. Of bedoel je dat niet?
Ja, gedeeltelijk, maar ook een stukje houvast.
Ja.
En een stukje enorme verdriet van er was dus toch niks.
Ja, precies.
Hè?
Ja.
En het is me weer voorgelogen.
Ja.
En dat was het liefste wat ik had, weet je. Dat is natuurlijk een deel wat heel klein was.
Ja, tuurlijk.
En dan is een moeder het liefste wat je hebt.
Ja.
En dat blijkt dan zoiets te zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk...
Die desillusie is natuurlijk hartverscheurend. Ja. Voor, en zeker voor kleine delen. Ja.
Dus dat was een heel groot moeilijk ding om afscheid van te nemen.
Ja. Eigenlijk moet je afscheid nemen van die illusie dat je
dat van
had,
een
hè?
Illusie moet je afscheid nemen, ja.
Dat je dus een moeder had
dat
daar.
Dan word je weer keihard met je beide benen op de grond gezet.
Ja.
Er was niemand. Je was gewoon dood en dood alleen.
Ja.
En
ja.
dat is gewoon, dat is hartverscheurend.
Dat is vreselijk, ja.
Ja, ja. En niet alleen voor dat deel, maar voor mij. Maar ook die jongens die ze dus hebben gezien. Ja, maar dat was maar een laken. Nou, die durfden niet meer te kijken toen, weet je wel. Omdat het is zo iets wezenlijks.
Ja.
Waar eigenlijk iedereen van binnen naar verlangt.
Mm-hmm. Ja.
Ja, dus, ja.
En voor hun bleek het ook weer dus niet alleen een laken te zijn. Hè? Want dat is dan de andere keer. Andere kant.
Ja, en ook het... enorme medelijden met dat kleine deel die dus daar zo verdriet van had.
Ja,
weet je wel. Dus,
ja vreselijk.
Ja, schuwelijk. Dus dat is en hoe ze het doen met ook, En daar gebruiken ze zeker drugs voor. Want dat stimuleert dus ook wat je ziet.
Ja, stimuleert heel erg de zintuigen.
De
dat
zintuigen
is het eigenlijk.
En een stukje geestelijke belading erop.
Ja.
Ja, dan kan je doen wat je wil.
Want jij kunt dat ervaren, Emma, hè? Dat wanneer het dus een laken is of wanneer we echt te maken hebben met geestelijke machten. Hè? Want...
Ja, dat heeft wel echt lang geduurd hoor.
Ja?
Voordat je dat kan onderscheiden.
Ja, omdat ik net ook zei dat er natuurlijk ook mensen zijn die de hele geestelijke kant eigenlijk niet meenemen.
Ja.
En dus inderdaad alles verklaren op trucage, op in scène zetten en op delen eigenlijk. In plaats van dat er ook nog, of niet in plaats van, maar dat er daarnaast ook nog sprake is van een geestelijke realiteit.
Ja.
Maar, want hoe onderscheid jij dat dan?
Ja, ik vraag altijd tegen Jezus om mee te kijken. ik vraag vooral, ook om mee te kijken. Nou, hij kijkt natuurlijk wel mee, maar ik vraag hem altijd van, is dit... wilt u de duisternis hier uit weghalen?
Mm-hmm.
En wat er dan overblijft, is wat het was. Hij wordt letterlijk uitgekleed dan.
Ja, ja.
En dan blijft er dus een laken over. Dan blijft er dus niets over. Of je kijkt een demon in het gezicht.
Ja.
Dan denk je, oké. En ik dacht dat dat goed was voor mij.
Mm-hmm. Ja. Ja, nou zoals ik net zei, zijn er natuurlijk ook mensen die de hele geestelijke realiteit eigenlijk niet meenemen in dit verhaal. Hè? Die alles dus alleen uitleggen als het is, het zit op delen of het is trucage of het is in scène gezet. Hè? Ook bijvoorbeeld, die nemen ook het astrale gedeelte bijvoorbeeld niet mee. Terwijl wat mij heel vaak verteld wordt, is natuurlijk juist ook die astrale werkelijkheid en ook de demonische werkelijkheid. Dat mensen dat wel degelijk ervaren, survivors. En dat ook, dat gaat niet alleen maar over christenen die dat ervaren. Hè, er zijn ook survivors die geen christen zijn, maar die wel degelijk de entiteiten, zoals ze dat dan vaak noemen, de duisternis ervaren.
Ja, zeker.
En de astrale wereld ook kennen. Ja. Dus die hele geestelijke realiteit is voor mij geen vraag dat ook meedoet. En dat het echt niet alleen op delen uitgelegd kan worden of als trucage uitgelegd kan worden.
Nou ja, weet je, en dat is natuurlijk veel minder makkelijk aan te wijzen, mm-hmm. want het is de atmosfeer waar je in bent.
Ja,
het is de sfeer die er hangt.
Ja.
En wij kennen natuurlijk de uitdrukking, het is hier een beetje naargeestig. Mm-hmm. Of het voelt niet fijn of het voelt... mensen kun je ervaren.
Ja.
Dat je denkt van, er wordt naar me gekeken ergens. Of het voelt gewoon... echt niet fijn.
Nee.
Nou, die sferen zijn daar ook. En dan gaat het niet meer over het voelt niet fijn. Maar ronduit, dit is gevaarlijk gebied.
Mm-hmm.
Hier zijn grote machten aan het werk.
Ja.
Als ik dan de feesten herinner. En dan zeg ik hoe ik me herinner, maar dat zijn natuurlijk alle verhalen van mijn delen.
Mm-hmm.
Dat is bij mij gekomen en dat zijn onze herinneringen nu. Dan waren daar de feesten, de vuren, vooral het rook boven het vuur.
Mm-hmm.
Waar je echt de geesten zag gewoon.
Ja. Ja.
En ik heb daar best wel over nagedacht. Denk ik, is dat dan dat het je wordt laten zien? Want er zit natuurlijk een heleboel tovenarij ook bij. Mm-hmm. Dat moet je niet onderschatten. Mm-hmm. Er zijn een aantal mensen die jou kunnen laten zien wat zij willen laten zien aan jou.
Ja.
En dat zie je dus gewoon gebeuren. Mm-hmm. Maar wat ik daar heel erg heb ervaren, zelfs in de meest heldere nachten dat de maan volop scheen, was dat het hartstikke donker en duister was.
Ja.
De donkere wolken hingen overal.
Ja.
En dat zie ik als gewoon echt als duisternis.
Mm-hmm, ja.
Die waren daar en begonnen echt de feesten met de vuren aan, werden de kinderen geofferd. Dan zag ik letterlijk in de geesten gewoon dansen in het rook boven de vuren.
Ja, ja.
En ik vind dat ook voor die plek en wat daar gedaan wordt, mm-hmm. heel normaal dat je dat daar ziet.
Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat gewoon elke survivor die hier naar zit te luisteren, dat zal herkennen op een of andere manier. Dat je gewoon de duisternis kunt voelen.
Ja.
En dat dat meer is dan het menselijke handelen. Hè?
Dat
er een andere lading en een andere sfeer van uitgaat van de aanwezigheid van de duistere machten.
Ja.
Nog dan van de mensen die natuurlijk ook voor een deel door die duistere machten helemaal worden beïnvloed en bepaald.
Ja. 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 Het is je ziet het aan zoveel verschillende dingen. Je ziet het in de ogen van de daders.
Mm-hmm.
Je ziet de waanzin. Je ziet dat ze zichzelf bloedend toe in een trance ook snijden. Of hun bloed bij het offer opleggen. Dan denk ik, alles goed en wel. Maar daar is veel meer voor nodig dan alleen maar drugs. Er is ook veel meer voor nodig dan, dat doen we een keer op een maandagmiddag, op een regenachtige dag. Daar heb je de veel meer, hoe kun je dat omschrijven? Daar heb je veel meer macht, power voor nodig om daar te kunnen komen.
Ja, als ik dit hoor, denk ik gewoon, dat is demonisch.
Ja,
dan is dat ook letterlijk zo, denk ik.
Ja.
En ik denk iedereen die op die plek is geweest, weet dat, denk ik.
Ja.
Hè?
Ja, en die er niet is geweest. Sommige mensen kunnen dat ook voelen aan een sfeer bijvoorbeeld.
Ja,
dit is helemaal niet fijn.
Ja.
Dat je ergens loopt op een plek waar heel veel gebeurd is.
Ja, daar hangt iets.
Hangt iets in de lucht. Nou,
ja.
Dat is dus ook zoiets.
Ja. Ja.
Maar als jij op deze plek bent geweest, dan weet je waar ik het over heb.
Ja, precies.
En het is iets heel groots en iets heel machtigs wat daar een soort van ronddraait en aanwezig is.
Ja.
Het is daar echt aanwezig. En die energie wordt getapt.
Ja, nou dat.
En die energie wordt naar beneden gehaald.
Ja.
Want het is welkom. Het wordt welkom geheten.
Ja, ja.
Nou, dan komen ze echt wel.
Dan kan het een gang gaan. Want ze komen ook al als ze niet welkom zijn. Dus laat staan als ze echt welkom worden geheten.
Er wordt plek aan hun gegeven. Er wordt grond aan hun gegeven.
Ja.
Er worden offers gebracht aan hun. Dus ze zijn daar welkom. En ze kunnen doen wat ze willen daar.
Ja.
En die sfeer is compleet vertegenwoordigd.
Ja, en ik denk dat je dat amper kunt beschrijven met woorden. Dat voel je gewoon en dat weet je. Als je daar geweest bent, dan weet je dat gewoon.
Ja.
En ik kan het, wat ik eerder verteld heb, ook echt best wel voelen als er ergens een demonische lading hangt.
Ja.
Maar ik denk dat nog niet. Ja.
Het is een alomvattende, het hele dreigende sfeer. Ik heb laatst een film gezitten kijken over een orkaan. Categorie 5 was dat, die dus zo'n stad nadert, zeg maar.
Mm-hmm.
En alles daaromheen wordt donker. Alles, je hoort hem grommen al. Mm-hmm. Zo'n orkaan, dat gaat enorm tekeer.
Ja.
En je weet, het gaat komen. En er is niks tegen te doen.
Nee.
En dan trekt dat over je. En de wind is daar natuurlijk helemaal niet bij. En de regen is allemaal. Maar heel die atmosfeer van het wordt pikken donker. Het wordt pikken duister. En het trekt over me heen. En ik moet blijven.
Ja,
ja, dat is. Ik denk dat je daarmee mee kan vergelijken.
Ja.
Je kunt niet weg.
Nee.
Je kunt niet schuilen. Je staat daar aan blootgesteld.
Ja,
je wordt daar aan blootgesteld.
Ja, 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 precies.
En er zijn daar tovenaars aanwezig. Er zijn hekserijen aanwezig. Die echt jouw handen opleggen.
Mm-hmm.
Er worden gewoon overdrachten gedaan.
Ja, ja. En demonische overdrachten.
Ja, ja, dat ervaar je echt hoor.
Ja, dat voel je. Ja,
ja, dat ervaar je echt.
Dat geloof ik, Emma. Ja. We hebben daar nog wel een vraag over gekregen, over de hekserij en zo. Of we daar eens wat meer over kunnen vertellen, maar dat gaan we in een andere aflevering nog wel een keer doen. Om daar wat dieper op in te gaan.
Ja.
Hoe dat precies allemaal gaat en werkt. Dus dat komt nog.
Ja, dat wordt wel een eigen...
Ja, dat wordt een losse aflevering denk ik.
Heel
ja.
veel over te vertellen.
Ja, ja. daarom, precies. Dus,
en ook over het astrale reizen ja. Komen we daar nog op terug.
Ja, zeker.
En uittreden en ja. alles wat daar mee te maken
mee
heeft.
Mee samenhangt, ja. ja. Daar gaan we nog op terugkomen. Maar ja, ik denk dat dit... Ja, dat dit het dichtst bij komt bij hoe je het kunt uitleggen en beschrijven voor iemand die daar niet geweest is. Ja. Hè? Want iemand die er wel geweest is, daar hoef je dit niet
dat
aan
hoef
uit,
niet
te
uit te leggen. Nee, nee, nee.
Nee,
nee.
nee. nee. nee dank je wel dat je dat wilde delen, Emma.
Ja.
Dan gaan we even door naar de volgende vraag, denk ik. De volgende vraag luidt... In een aflevering werd kort genoemd dat een slachtoffer op een bepaald moment voor de keuze staat om echt voor de cult te kiezen. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Is dat op een bepaalde leeftijd? En wat gebeurt er dan? En wat verandert er als je welke keus maakt? Wil je daarop ingaan, Emma?
Ja, je groeit op als kind in de cult. Je maakt je training door. Je wordt klaargestoomd eigenlijk. Mm-hmm. Voor het volwassen leven.
Ja.
En op een gegeven moment komt er een keuzemoment.
Hangt dat dus aan een leeftijd vast of hangt dat niet aan een leeftijd vast, voor zover jij weet?
Ik weet het eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet.
Nee, nee. Ik weet het ook niet hoor. Ik heb wel leeftijden gehoord, maar dat waren niet allemaal dezelfde leeftijden. Dus ik denk dat dan misschien een beetje per groep of cult ook kan verschillen.
Ja.
Ja.
Welke leeftijden heb jij gehoord?
Iets met 6, iets met 9, iets met 7 ook wel.
Ja.
Maar ja, dat dus zijn dus verschillende. Ja. Ik denk dat het soms ook verschilt per cult wat een belangrijk getal is. Dat is ja. niet altijd overal bij alle groepen hetzelfde.
Ja.
Dus ik heb niet één vaste leeftijd gehoord waarop dat keuzemoment dan is. Wat ik wel heb gehoord is dat je als slachtoffer vaak, of wat ik terughoor, dat je eigenlijk altijd kunt voelen of degene die jou iets aandoet, of die gedwongen wordt, of dat die keuze heeft gemaakt om echt voor het kwaad te kiezen, dat daar een verschil
ja,
tussen
dat,
zit.
Dat klopt, ja.
Ja, ja. Dus daarvan uit weet ik ook dat er wel een bepaald keuzemoment is. Hè?
Ja.
Dat je dus voor die keuze om echt voor het kwaad te kiezen of om je echt over te geven aan dat kwaad, ja. dat moment er wel is. En dat ja. daar dus een groot verschil in zit ook. Voor de slachtoffers, hè, van word ik inderdaad pijn gedaan door iemand die echt voor het kwaad gekozen heeft, of pijn gedaan door iemand ja. die gedwongen wordt om mij pijn te doen.
Ja.
Dat daar een ander gevoel
ja.
bij zit.
Ja, dat klopt.
Is dat herkenbaar?
Ja, ja. ja, ja zeker. Ja.
Ja.
ja. Dat is zeker herkenbaar.
Ben jij voor die keuze gesteld, Emma?
Ja, iedereen komt voor die keuze.
Ja, iedereen, ja.
Iedereen komt
ja.
voor die keuze.
Ja.
En dat voelt als een vrijblijvende keuze.
Mm, ja.
En ik vind daar ook, ik vind dat moeilijk om eenduidig daarover ja of nee te zeggen. Mm-hmm. Omdat je ook delen hebt mm-hmm. die ook hebben gezegd, oké, dan doe ik wel mee. Want ja. dan houdt het tenminste op.
Mm-hmm.
Hè?
Ja, ja.
Maar ik denk dat er een ander gevoel bij is dan dat je de keuze maakt. Ja, ik ga hier echt de rest van mijn leven in door.
Mm-hmm, ja.
Ik neig er ook om na te zeggen dat die keuze nog wat later wordt gemaakt.
Ja, als je wat ouder bent.
Op een latere leeftijd.
Ja, ja.
Dat denk ik. Maar er is ook al verschil tussen een deel wat zegt, nou doe dan maar, dan, mm-hmm. Ben ik tenminste van de slagen af, dan mag ik tenminste gaan slaan.
Ja.
Daar is ook al een verschil in. Maar dat vind ik nog steeds niet een welbewuste keuze om te gaan kiezen voor. Want je doet het altijd als een antwoord op.
Het is een soort noodsprong.
Ja, van, wat
ja,
je
ik
iets
kan
moet
niet
doen.
Anders meer. Dus, ja. dus nou, oké, dan doe ik het wel. Maar ja. dat is natuurlijk niet dezelfde keuze als te zeggen, ik ga mij inderdaad ook ja. echt overgeven aan dat kwaad en ik ga daaraan ja. meedoen. Dat ja. is een hele andere categorie.
Ja. Ja. Het is meer oorzaak gevolg mm-hmm. dat je dan daarvoor kiest.
Ja.
En iedereen komt voor die keuze te staan. En dan denk ik dat het in een veel meer bewustzijn wordt gekozen. Mm-hmm. Van ik ga hier echt aan meedoen.
Ja.
Want en dat is ook een ritueel die dan volgt. Mm-hmm, want ja. dan wat ik ervan begrepen heb, is dat dus de muur tussen de twee werelden wordt weggehaald daar.
Ja.
Dus het wordt één. Het wordt één wereld.
Mm-hmm. Ja, dus je gaat met je bewustzijn ook in de cult deelnemen. Terwijl ja. als zolang die keuze nog niet gemaakt is,
ja.
Ga jij met je eigen bewustzijn eigenlijk, neem jij nog niet deel aan, de, aan het cultleven. Hè?
Nee.
Jouw bewustzijn is dan in het buitenleven, laat ik het maar even zeggen.
Ja, precies. Ja.
En op het moment dat je dus dat de keuze gemaakt wordt van ik ga echt meedoen, ik ga mij echt aan het kwaad overgeven, want dat vind ik zelf wel dat ik denk van ja, dat is in feite de keuze. Hè?
Ja.
Ik ga het kwaad dienen eigenlijk.
Ja.
Ja, dat je dan dus met je bewustzijn ook daar komt en daar echt aan gaat meewerken.
Ja,
ja.
Ja, klopt. Ik heb dat ritueel niet meegemaakt, want ik heb niet gekozen om mee te gaan doen.
Mm-hmm.
Ik kan wel voelen dat dat een heel heftig ritueel is geweest als die muur wordt weggebroken. Want het, de bewustzijn van beide werelden wordt één.
Ja.
En ik geloof niet dat dat even zo, oh nou dat hebben we dan eventjes gedaan of zo. Dat dat best een heel heftig ding is.
Ja.
Als dat gebeurt. En ook heel geestelijk, heel beladen.
Ja, ja.
Want je kiest daar echt voor het duister.
Precies, je kiest voor het kwaad en je wordt daardoor ook door overmand.
Je menselijkheid ruil je daar letterlijk in. Dus dat is een heel heftig ritueel wat daar plaatsvindt.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja.
Dat.
Dat. Je menselijkheid wordt
opgeslokt.
Opgeslokt eigenlijk, ja. Je wordt overmand door het duister dan op zo'n moment. Ja. Ik ken trouwens ook wel de programmeringen en de verhalen dus van mensen die al weg zijn. Waar dus programmering nog, nou, dat we daar dan achter komen dat die er nog is. Dat je dus wel vanuit je eigen bewustzijn kiest om terug te komen. En dan maak je natuurlijk diezelfde keuze. Hè? Want dan ga je dus kiezen om deel te nemen. Als je dan vanuit je bewustzijn echt kiest om terug te komen.
Ja.
Om deel te gaan nemen. Hè? Dus niet vanuit een terugkomprogrammering dat er nog een deel terug gaat. Maar echt, dat je echt met je bewustzijn kiest om terug te gaan. En deel te gaan nemen. Dat die programmering er dus ook kan zitten. Hè? En dan kan dat dus nog veel later in je leven dus nog gaan spelen.
Ja.
Alsnog.
Ja. Ik heb het wel gezien. Dat ik heb mensen gezien in dit ritueel.
Ja.
Die zich daar dus aan overgaven.
Ja.
Nou, dat is niet grappig om te zien.
Dat lijkt mij ook niet. Nee. Nee.
Nee. Dus ik heb daar niet voor gekozen. In ieder geval niet in mijn bewustzijn. En ik kan ook heel goed het verschil zien in mezelf. Voelen aan mezelf. En mensen die er zelf voor gekozen hebben.
Ja. Ja.
Dat is echt wel heel groot verschil in menselijkheid. In ik denk altijd, kijk maar in de ogen van iemand, dan zie je het direct.
Ja.
Maar goed, niet iedereen ziet dat dan ook.
Nee, nee.
Maar het is compleet duister.
Ja.
Duister en leeg.
Ja, nou dat. Niemand thuis, zeg ik vaak.
Hè? Niemand thuis.
En als jij er nog bent, als je dus niet die keuze hebt gemaakt, dan ben jij nog ergens. Ook als je dissocieert, maar dan ben je nog ergens.
Je bent ergens. Er brandt nog ergens een lampje.
Ja, dat ja, precies. En, dat
en deze zijn echt leeg van binnen. Je kijkt echt in een lege...
Ja.
En dat is ontzettend verdrietig en heftig.
Ja, dat is het ook. Ja, ja dat is het ook. Ja.
Dus je kunt dat onderscheid echt goed maken.
Ja. Nou, wat verandert er? Daar hebben we denk ik antwoord op gegeven. Hè? Dan wordt sowieso dus die barrière tussen de twee werelden wordt opgeheven. En iemand wordt middels een ritueel onderdeel van de cult.
Ja.
Echt.
Ja.
Als deelnemer. Hè? Zo noem ik
ja,
het dan
en ik,
maar even.
Ik denk ook echt dat ze volledig bewust worden van wat ze doen.
Mm-hmm. Ja.
Hè,
ja,
want dat. Niet alleen in de praktische, de agendas moeten naast elkaar kunnen liggen. Dus als er een feest is, dan moet jij weg kunnen. Dan moeten er geen andere afspraken staan. Mm-hmm. Dus dat moet je gewoon netjes kunnen inplannen met elkaar. Maar ook, je weet heel goed waar je mee bezig bent.
Ja.
Want jij bent ook een deel van een training van een ander kind. Dus jij moet gewoon heel goed weten wat je aan het doen bent.
Ja.
En het kan zijn dat je eigen kinderen meeneemt. Dus je weet heel goed wat je doet.
Ja.
Dus of daar nog geswitst wordt, ik denk het haast niet. Ja, ik denk eigenlijk dat je nog wel een soort van switcht, maar niet meer in je bewustzijn, mm-hmm. maar wel in je taken.
Ja.
Dat er agressieve stukken van jou naar boven komen, maar niet meer dat het delen zijn, zeg maar. Dat een beetje. Het is heel gevoelsmatig hoor, want want ik heb het natuurlijk niet meegemaakt. Nee. Ik zie dat ik heb het bij andere mensen gezien.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er wel geswitcht wordt in taken tussen delen, want je bent daar dan zelf ook opgegroeid, dus die delen die zijn wel gecreëerd.
Ja.
Maar als je echt een keuze maakt met je bewustzijn om daaraan deel te nemen, dan ik zou bijna maar zeggen, dan vallen al die delen, die getrainde delen, natuurlijk ook een soort in het gelid. Hè? Dus en dan ben je daar wel met je bewustzijn bij.
Ja.
Maar dat zou natuurlijk wel kunnen dat er geswitcht wordt op een taak of op een bepaalde functie binnen de cult of wat dan ook. Hè? Dat kan ik me tenminste zo voorstellen.
Ja. Ja, want je gaat ook weer naar huis. Je bent ook gewoon weer ergens op je werk of om vader of moeder.
Ja.
Maar je bent ook degene die kleine kinderen verkracht. En dus,
ja, en dat kan je natuurlijk niet in het gewone dagelijks leven laten zien of uitleven. Dus,
nee, maar het is niet zo meer dat ene deel helemaal afgesloten is van de andere. Het is veel meer, ze weten wat ze doen met en van elkaar.
Ja.
Het is allemaal zichtbaar. Ja. Van alle wat de delen doen is zichtbaar.
Ja, van binnen zichtbaar.
Ja, maar ook in het bewustzijn.
Ja, dat bedoel ik. Ja. In het bewustzijn zichtbaar. Ja, ja, ja. Ja, want dan ga je natuurlijk dus ook heel wel bewust bepaalde dingen van jezelf natuurlijk verbergen voor de buitenwereld.
Ja.
Hè? Want jij weet heel goed dat je die avond al naar een feest gaat. Ja. Want daar ben je je dan dus bewust van. En dat is natuurlijk heel anders als bij iemand die keus niet heeft gemaakt.
Ja.
Die dat helemaal niet weet. Een deel gaat naar een feest. Maar jij weet, 's middags als je aan de thee zit, niet dat jij 's avonds naar een feest gaat.
Ja.
En dat is natuurlijk met mensen die de keus gemaakt
hebben.
Ja, die
moeten het voorbereiden.
Ja, precies. Ja, ja.
Zeker als er nog taken worden uitgevoerd of je moet andere mensen meenemen.
Ja.
Ja, dat hoort er allemaal bij de voorbereiding.
Ja. Ja. Ja, iemand anders heeft ook vragen over ditzelfde onderwerp gesteld. Dan wordt er gezegd, als je dus deze keuze hebt gemaakt en actief ja tegen de cult zegt, word je vanaf dat moment dus een dader. En dan zegt diegene, een soort van, want wie zal met een gezonde ziel werkelijk zo'n keus maken? Dat is natuurlijk inderdaad een hele moeilijke. De keus komt voor je, omdat je al op die plek bent. Hè? Denk ik.
Ja, maar het is niet vanzelfsprekend dat je die keuze maakt.
Nee, dat niet. Maar hij wordt je wel gepresenteerd omdat je al op die plek bent.
Zeker.
Hè? Ja. En omdat je daar al aan geleden hebt aan die
zeker,
plek. Hè? Dus dat wel.
Zeker.
Dus nee, gezond. Het gaat natuurlijk niet over een gezond mens of zo.
Nee, maar dat vind ik ook het wonderlijke ervan uiteindelijk. Ja. Dat je in dit opgegroeid bent.
Ja.
En toch kan zeggen, nee, dit wil ik niet.
Ja, zeker. Ja, ik zou zeggen gelukkig, hè? Anders kan nooit iemand eruit. Dus,
dat precies.
Ja, dus daar heb je helemaal gelijk in, ja. Dus het is een keus. Het is wel degelijk een keus. Die je dus eigenlijk, denk ik, inderdaad wel toch met je ziel maakt. Hè? Met je bewustzijn maakt.
Ik denk het echt, want er zijn mensen die echt lonken en lonken naar macht.
Mm-hmm.
Naar geld, naar aanzien.
Ja.
En de andere geeft er niks om.
Nee.
En de andere die hunkert daarna, die moet dat hebben.
Ja.
En die gaan denk ik veel makkelijker overstag dan. Nou ben ik aan de beurt.
Ja.
Het is niet een reactie op van nou ik ben zo lang geslagen.
Mm-hmm.
Nou ben ik eens aan de beurt.
Nee.
Want dat heeft geen draagkracht. Want dat doe je vanuit een emotie.
Ja.
Maar dit is echt een hunkering naar. En dat wat hun hebben wil ik ook.
Ja.
Ik doe daar alles voor.
Ja. Ja.
En al lever ik heel mijn mensheid in nou in.
Ja.
Ik wil dat hebben.
Ja.
En dat is denk ik het verschil in mensen die keuzes daarin maken.
Mm-hmm. Ja. Ja, dus ik denk dat ze het inderdaad wel kunnen zeggen dat het niet met een gezonde ziel te maken heeft. Want dan maak je die keuze natuurlijk niet.
Nee.
En ik denk ook dat de meeste mensen die daar opgroeien hem niet maken.
Nee.
Heel eerlijk gezegd.
Nee.
Ja, en dat is natuurlijk ja, enerzijds heel wonderlijk als je zo kapot gemaakt bent. Maar dat daar nog steeds een ziel onder zit die zegt, nee, ik ben, waar we het ook eerder over gehad hebben. Ik ben hier niet voor gemaakt. Ik ben hier niet voor bedoeld. En niemand is er natuurlijk voor bedoeld. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Niemand is er voor bedoeld.
Nee, maar want er zijn wel consequenties voor de keuze, ik doe hier niet aan mee.
Ja, zeker.
Want dan, dan ben je echt het, het afval, ben je dan.
Ja, ja. Ja, ik denk dat mensen vaak het gevoel hebben van je bent op die plek en je hebt daar geen keus. En dat zeggen we natuurlijk ook heel vaak. Hè? Als je bijvoorbeeld gedwongen wordt om iets te doen, je hebt geen keus. Hè? Je kan niet nee zeggen of zo. Dat kan je wel zeggen, maar dan word je net zo lang gestraft doordat je het wel doet. Hè, dus voor een slachtoffer is er dus in wat hem overkomt helemaal geen keus. Maar dit is dus een ander... Van een ander kaliber eigenlijk.
Ja, ik zie
zo
dit als een
zeggen.
Hele grote keuze mogelijkheid die je daar aangeboden wordt.
Ja,
ik voel als ik hierover praat, mm-hmm. ik voel dat daar dus hoe klein het ook was, mm-hmm. maar dat stukje goedheid, dat stukje vlammetje wat daar mm-hmm. nog ergens van leven en hoop en voor mij dan op God, hè, die daar ook stukjes van zichzelf in mij heeft gelegd, van ik ben van hem, ik ben zijn dochter, dat daar dat stukje dat ik daaruit geput heb.
Ja,
dat, ik kies niet voor dit kwaad, want het hoort niet bij mij.
Ja.
Dus ik zie, dit is echt iets anders als van, dan doe ik wel mee, want dan houdt het mm-hmm. tenminste op. Dit is een levenskeuze die je gemaakt, maar voor mij ook voor de eeuwigheid.
Ja. Ja, het is dus in die zin echt een zielenkeuze eigenlijk. Ja.
Hoe wil ik de rest van mijn leven en daarna doorbrengen?
Ja, ja.
Ik weet helemaal niet of je daar allemaal heel bewust naar kijkt, maar wat hier gebeurt, dat wil ik niet.
Nee,
en dan kies je er tegen.
Ja.
Maar het is... Dat is niet de consequenties.
Ik wou net zeggen, want dat is geen vrijblijvende keuze. Nee. In die zin is het geen vrije keus vanuit hun. Hè?
Nee.
Want er wordt natuurlijk ongenade gestraft als je het niet doet.
Ja, maar ik als ik bij mezelf voel, dan was dat ook een keuze van dit kies ik.
Ja.
Want hier kan ik zelf mee verder leven. Ja. En kom ik om, dan kom ik om.
Ja. Ja,
dan
precies.
Ga ik maar zo op deze manier dood.
Ja. Ik ga me niet aan het kwaad overgeven. Nee.
Dat.
Ja.
Zo hoog wordt het spel gespeeld.
Ja.
Hè? Zo hoog wordt het ingezet.
Ja, precies. Ja. Ja, en blijkbaar ben je dus zelfs onder die omstandigheden. En als je zo bent opgegroeid, is je ziel dus nog steeds in staat om een keuze te maken.
Ja, en daarom geloof ik ook nooit zo van als je ergens in opgroeit, maar dan kies je er toch voor. Want dan ga je er toch mee, want dat weet je niet anders.
Nee,
dat geloof ik niet.
Nee. Nee, dat geloof ik ook helemaal niet. Nee.
Want ergens, als je daar nog naar kunt luisteren of durft te luisteren, is daar iets.
Ja.
En ik denk dat heel veel survivors daar naar kunnen en durven luisteren.
Ja,
dus.
Dat denk ik ook. En dat de meesten daar dus ook naar luisteren. Ja. Hè? Want ik denk dat de meeste mensen echt tegen kiezen.
Ja.
Ja, om niet zich over te geven aan het kwaad. Dat denk ik echt. En dat is natuurlijk net als mensen die, als ze opgegroeid zijn, mishandeld zijn. En toch gaan ze niet hun eigen kinderen mishandelen. Soms wel natuurlijk, dat gebeurt.
Ja.
Maar heel vaak niet. Het is geen verklaring of het is geen excuus.
Dat het
dan vervolgens dus maar doorgaat vanzelf.
Nee hoor.
Nee, er zijn heel veel mensen die dus juist kiezen om het dan niet te doen. Ja. Hè? Dus dat kan. Dat zit in onze ziel. En daarvan geloof ik altijd heel erg dat God ons dat ook meegegeven heeft. In onze ziel, hè? Dat vermogen.
Ja.
En dat dus nooit helemaal van je kan worden afgenomen.
Ja, want ik geloof ook heel erg, en ik schetste natuurlijk net die feest, dat al dat duister wat daar over je heen komt gewalst, maar dat er tussen de bomen door in dat bos, heb ik lichten mm-hmm. gezien.
Ja, ja.
Ja, dat is ook aanwezig.
Ja.
En het lijkt veel kleiner dan al het duister wat er is, maar het was er wel.
Ja.
Dus dan denk ik, ja.
Nou, duister kan het licht niet opslokken, hè?
Nee.
Dus dat kan
dat
niet.
Nee. En ook is het maar heel klein aanwezig, het is er wel.
Ja.
En ik denk op die manier dat je er toch voor kan kiezen
mm-hmm,
om niet mee te gaan doen.
Ja. Nou ja, jij hebt het gekozen om er niet aan mee te doen, Emma. En zo zijn er met jou heel veel survivors die dat gekozen hebben. Met alle gevolgen van dien voor hunzelf.
Zeker.
Ja, maar wel met leven nog in je ziel in plaats van dat het kwaad dan in je huist. En dat is denk ik een heel...
Heel groot verschil.
Heel groot verschil.
Ja, hoe beroerd je er ook aan toe bent.
Ja, zeker. Ja. Ja, er wordt nog een vraag gesteld door dezelfde vragensteller. Als ik iemand zou aanspreken over zijn haar betrokkenheid bij een cult, Zou zo iemand dan met volle zelfovertuiging kunnen ontkennen en het ook echt niet weten? Ja, ik denk dat dat voor degene die dus daar als slachtoffer in zit, dat dat natuurlijk kan. Want die weet het echt niet in het bewustzijn van het dagelijkse leven, hè, vaak.
Ja, klopt, ja.
Maar als iemand wel deze keus gemaakt heeft voor het kwaad, dan zal hij het in alle toonaarden ontkennen.
Ja.
Maar dan weet hij wel dat niet waar is.
Maar dan zit hij hoort te liegen.
Ja, precies. Want dan weet hij wel dat hij daarbij hoort.
Ja, hoor. Ja.
En ik denk dat dat...
Dat is het verschil.
Dat is het verschil, ja, precies. Maar goed, dat zal je dus als je dat aan iemand vraagt, krijg je nooit
het goede antwoord.
Het goede antwoord, nee.
Of het antwoord wat je wil horen.
Nee, precies. Die zal echt niet zeggen, oh ja, daar hoor ik bij. Nee, natuurlijk niet. Want dat mag natuurlijk nooit bekend worden.
Nee.
Maar voor een survivor die dus echt nog helemaal in de afgesplitste dissociatie leeft, zal het inderdaad, die zal echt met volle overtuiging kunnen zeggen dat hij daar niet uitkomt, terwijl het wel zo is.
Ja. Ja.
Ja, dat kan.
Maar dat is een andere koek.
Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, voor deze keer zit hij er dan weer op, denk ik. Hè?
Ja.
En dan gaan we de volgende keer weer verder met vragen beantwoorden. Bedankt voor het luisteren allemaal.
Ja, bedankt. En tot sterkte met deze aflevering. Het was een pittige aflevering.
Ja, hè?
Om te luisteren ook in die liedjes.
Oh ja, dat denk ik ook, ja.
Dat is wel...
Ja, zeker. Gewoon ook in het besef hoe ver dat dus doordringt in de gewone maatschappij.
Ja. Ja.
Goed, bedankt en tot de volgende keer. You belong to the King of Kings and Lord of Lords forever.